Een goedemorgen. De Heer is hier. Fijn dat u er bent, maar beter dat hij er is. Dan weet je in ieder geval waar je voor komt. En zoals Paulus in veel van zijn brieven schrijft, soms schrijft hij genade zij u, maar hij schrijft ook enkele malen vrede zij u van God de Vader, zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest. En zij hebben gezorgd voor het licht in deze wereld. En dat is ook een herinnering van de paaskaars, dat Jezus ons licht is en in onze duisternis is gekomen en nog altijd komt, als je denkt dat het duister je omringt. Ik ga u graag voor in gebed. Heer, wat geweldig dat we mogen weten dat u hier bent. Dat u ons omringt. En dat u ons ook toeroept om vol te houden. Omdat u er altijd bent. Voor ons, achter ons, om ons heen. Altijd. U laat ons niet alleen. Daarom mogen we ook naar elkaar kijken en dankbaar zijn dat er mensen ook om ons heen zijn die met ons meetrekken. Die de tocht meemaken. Vandaag een intocht in Jeruzalem. Maar ook in de komende dagen het lijden, het sterven en op naar Pasen. Weten dat u er bent en dat u er altijd zult zijn. En zo dragen we ook deze dienst, deze morgen aan u op. Niet alleen van onze dienst, maar wereldwijd, daar waar mensen samenkomen, om u te zoeken en van u te ontvangen. Om elkaar te erkennen als uw kinderen. Heer, en zo dragen we de dienst op, dat het tot eer van u mag zijn. Zegen ook John als hij straks spreekt. En zegen ons als we luisteren. Amen.
Palmzondag. We gaan de goede week in. En vanochtend staan we dan stil bij Jezus, de koning. Maar hij is de koning die weent om Jeruzalem. En ik heb het idee dat hij dat nog steeds doet. En we zullen ook lezen Lucas 19, de versen 29 tot 44 uit de Nieuwe Bijbelvertaling 21 voor Palmpasen 2023. En daarin ga ik ook een tijd stilstaan bij de hele week. Waarbij ik ook een kaartje heb van Jeruzalem die ik een beetje uitleg, zodat je kunt zien hoe Jezus gegaan is. Ik ben zelf nooit in Jeruzalem geweest. Ik heb wel goede kaarten, goede foto's, goede tekeningen. Het is wel zo, de Via Dolorosa is 7 meter onder de weg die men nu heeft. Want ja, dat is er allemaal bovenop gekomen in de loop van de tijd. Maar niettemin, het is wel aardig in de richting. En ik heb begrepen dat pelgrims die kopen dan een houten kruis van Arabische jongetjes. Dan lopen ze de hele weg en dan dumpen ze de kruis. En dan wordt dat kruisje gepakt door een Arabisch jongetje die dan weer naar het begin rent. Die hem dan weer verkoopt. Ja, zo, de economie, het geld moet rollen. Hè. De economie is ook van niet zonder belang. Goed, eerst de routekaart. Even kijken. Ja, de goede week. Intochtplaatje is niet een intochtplaatje geworden, maar een kaart. Ik had een plaatje van vorig jaar, maar ik dacht die kaart is handiger. Palmzondag, de schriftlezing uit Lucas 19. Jezus gaat op naar Jeruzalem voor het Pesachfeest. Pesach is het woord dat gebruikt wordt in Exodus voor het gegeven dat de doodsengel overslaat de huizen waar het bloed is aan de deurposten. Vandaar het woord Pesach, maar in het Nederlands is dat verworden tot Pasen. Pasen is van Pesach. In Engels hebben ze Easter, maar dat ga ik niet uitleggen, want dat is niet belangrijk. Dus Pasen, Pesach. En Jezus commandeert een veulen en zo gezeten daalt hij af van de Olijfberg naar Jeruzalem. Men gaat op naar Jeruzalem vanuit de Jordaan en Jericho, want dan moet je steeds omhoog gaan. Maar gek genoeg, de Olijfberg is hoger dan Jeruzalem. Dus dan kijk je neer op Jeruzalem en dan daal je af. Dat is 45 graden, die helling die daar is. Maar niettemin, het is goed te doen. En Jezus wordt toegezongen. Gezegend, hij die komt als koning. Dan zijn de fariseeën die klagen, maar Jezus gaat daar niet op in. Jezus ziet Jeruzalem en hij huilt. Want hij ziet niet alleen de stad zoals die is, maar ook zoals die zal zijn. En dit is bij Lucas nog duidelijker, dan bij de andere evangelisten. Jezus ziet de Romeinse belegering, de ondergang van de stad, de totale verwoesting van de tempel in 70 na Christus. De tempel was de laatste vesting die verdedigd werd. En het is ook in brand geraakt. En door het vuur is heel veel goud gesmolten en dat is tussen de stenen gekomen. En de Romeinse soldaten hebben steen voor steen afgebroken om dat goud te krijgen. Dus wat overgebleven is, is eigenlijk het stukje van de klaagmuur. En dat ga ik zo nog wel uitleggen. Ja, de Joodse leiders nemen hem niet aan. Die kiezen voor het bestaande. Die kiezen voor de tempelstaat waar zij status hebben. En hun verhouding met de Romeinse gezagvoerders, dus hem nemen ze niet aan. Maar wij christenen hebben deel aan Gods ontferming en daar mogen we niet trots op zijn. We moeten beseffen hoe groot Gods genade is dienaangaande. Maar eerst de Goede Week. Vandaag begint de Goede Week en die mag goed heten, want God grijpt in. De beloften in het Oude Testament die zijn vervuld allemaal in Jezus Christus en dan is ook zichtbaar hoe en wat God is. Een God die tot het uiterste gaat om mensen te redden. Die zelfs bereid is te lijden. En het is ook de dag dat Jezus Jeruzalem inging voor het Pesachfeest. Hij is er vaker geweest, maar dit is dan de laatste keer. En op donderdag, dat heet dan Witte Donderdag, stelt hij het avondmaal in. Hij bad in Gethsemane, hij wordt daar gevangen genomen en vrijdag is hij berecht door Pilatus en Pilatus heeft hem ter dood veroordeeld, want anders had hij niet gekruisigd kunnen worden. In de evangelie maakt het niet helemaal helder, want Pilatus stond wel onder druk. Je moet begrijpen, Pontius Pilatus was een Romein, maar qua stand had hij niet de stand waardoor je normaal prefect of gouverneur zou kunnen worden van een gebied als Judea. Maar hij was een goede vriend van Sejanus, die naam kent u niet. Sejanus was commandant van de Praetoriaanse garde, dat was de lijfwacht van de keizer. En deze Sejanus had heel veel in melk te brokkelen, dus was Pontius Pilatus hier gouverneur geworden en kon hij dus ook rijk worden. Hij is vrij lang gouverneur geweest en had ook ambtstermijn liep parallel eigenlijk met Caiaphas. En hij kon het goed vinden met Caiaphas. Niet dat ze nu dikke vrienden waren, maar ze hadden allemaal belang bij rust en orde. Hij heeft wel een paar blunders gemaakt, want hij was wel een arrogant figuur. Helaas voor hem, in Rome was Sejanus in ongenade gevallen, gedood. En dus had hij geen beschermer meer in Rome. Dus als er een klacht kwam, kon die verwacht worden afgezet te worden, want er waren heel veel Romeinen die heel graag zijn plaats wilden innemen, want daar kon je geld verdienen. Maar goed, in ieder geval, dat was Pontius Pilatus en daar is Jezus door gekruisigd en op vrijdag begraven. Zaterdag dan, de Sabbat, de zevende dag, rustte Jezus in het graf, wat het betekent dood te zijn, dat heeft Jezus ook meegemaakt. Maar hij verrees uit het graf op zondag, de eerste dag van de week of de achtste dag. Wij noemen het zondag, en dat komt doordat de Romeinen hier vrij lang zijn geweest. En dus hebben we de Romeinse benaming van de dagen overgenomen. Ten tijde van Jezus was zondag niet de naam voor de dag, iets later is dat wel zo geworden. In andere landen, in Griekenland, heet het gewoon de dag die de Heer toebehoort. En ook in Spaanssprekende landen, Italiaanse landen, hebben ze dus de naam van de Heer erin, want het is bij uitstek de naam van de Heer. En vandaar ook dat we bij voorkeur op zondag bij elkaar komen, want dat is de dag die de Heer toebehoort. Dan vieren wij zijn opstanding en dan is Pasen de grote opstanding. En vanaf ongeveer de derde eeuw was het ook zo mogelijk gebruikelijk om met Pasen te dopen. Want ja, als je dus begraven wordt met Christus en opstaat, dan doe je dat met Pasen. En zo te horen is Palmzondag ook een dag waarop men belijdenis kan doen als men niet gevraagd is, maar als kind gedoopt is en dan met 18 toch nog het voor eigen rekening kan nemen. Maar eerst Palmzondag. Hier hebben we een kaart, komt uit de Kata Encyclopedie. En nu moet ik eventjes, ga ik hier naartoe lopen, ik heb mijn microfoon bij me. Dit is een kaart van Jeruzalem ten tijde van Jezus. En om te oriënteren, dit is de tempel. Het grote blok. En daar is de tempel van Salomo gebouwd. Die is verwoest. Die is bij de terugkeer vervangen door een tweede tempel. Maar die was een heel stuk kleiner. Maar toen Herodes de Grote koning was over het heel gebied, heeft hij het begin gemaakt met de herbouw, vergroting van de tempel. En daartoe was het gebied, het is op een berg, op een heuvel, maar het was niet plat genoeg. Dus heeft men muren eromheen gebouwd en dat ingevuld, waardoor men een plat gebied kreeg waarop men kon bouwen. Diezelfde techniek gebruikte men ook in de hooglanden van Judea om op berghellingen platte stukken te krijgen voor landbouw. En wat wij noemen de klaagmuur is strikt genomen nog een stuk van die buitenmuur wat aan de andere kant weer ingevuld was voor die grote platheid. En we hebben de beschrijving van deze tempel door Flavius Josephus. En werkelijk, dit was een van de wonderen van de wereld. Het was een van de grootste gebouwen, een van de mooiste gebouwen, een van de rijkste gebouwen. Het was een wonder. En wat voor klachten men had over Herodes de Grote, maar over de tempel mopperde niemand. Geen rabbijn, geen fariseeën, niemand. De tempel was een wonder. Het was ook goed te verdedigen trouwens. En die tempel was nog niet af ten tijde van Jezus. Gek genoeg is die pas een paar jaar voordat hij verwoest werd afgekomen. En ook de tempel was eigenlijk wel de economische middenpunt van Jeruzalem. Want afgezien van rijke mensen die er woonden, had je mensen die in leven konden blijven, doordat er 3 keer per jaar minstens tienduizenden pelgrims kwamen om daar te kamperen en dan de feesten te vieren, waarvan Pesach wel de allerbelangrijkste was. En terwijl de tempel in herbouw was, was er ook heel veel economische activiteit daaromheen. Maar toen de tempel klaar was, had dat wel economische problemen, want ja, er waren mensen zonder werk. En dat was een van de redenen dat de Joodse opstand gekomen is. Niet de enige, wel een van de redenen. Maar goed, dit is dan de tempel. Nu, hier heb je het Kidron-vallei, die wordt genoemd bij Jezus. Hier buiten zie je een witte streep. Dat is een moderne muur. Strikt genomen is modern lang na de tijd van Jezus. En dit is belangrijk, want archeologie in Jeruzalem is lastig, omdat er mensen wonen. Dus ja, je kunt niet mensen uit hun huis zetten, tenzij ze Palestijnen zijn, om dan te gaan graven. Maar zo vaak als er iets gebeurt dat men kan graven, dan vindt men iets. Dus pas in de vorige eeuw heeft men kunnen vaststellen dat deze muren hier modern zijn en dat de echte muren lopen hier. En daardoor is ook de grafkerk, als ik hem zo mag noemen, wel degelijk buiten de toenmalige muren. Binnen de moderne muren, maar buiten de toenmalige muren. Maar goed, hoe dat zij. Nu, dit bovenstuk hier is Zion, of het bovengebergte. En daar waren de meer rijke mensen. En dit onderstuk is dan een onderstukje. En dit is dan een scheidslijn, een dragende muur. Nu, Jezus op donderdag heeft geregeld dat er een opperzaal klaar was voor de maaltijd. En als je het naleest in het evangelie, heeft hij dat zo geregeld dat Judas niet wist waar ze naartoe gingen. Want als Judas het wel wist, dan was er een knokploeg klaar om tegelijk in te grijpen terwijl het nog daglicht was. Dus Judas wist niet waar de maaltijd was totdat het zover was. Maar dus ergens, we weten niet welk gebouw, ergens hier is Jezus het laatste avondmaal gevierd. En ook heeft Jezus zijn redenvoering gehouden. En toen zijn ze weggegaan en dan langs de tempel, en dan konden ze dat ook zien, want de ingang van de tempel is naar het oosten. Gek genoeg, alle tempels ter wereld gaan naar het oosten, want daar is weer de zon opkomt. Dus dan schijnt de zon zo de deur binnen en dan zie je dingen. Maar goed, Jezus is gegaan naar Gethsemane, dat is hier. En daar bad hij en daar is hij gevangen genomen. Ja, er is iemand in de coulissen. En toen is hij afgevoerd naar het huis van Caiaphas, hier ongeveer denken we. Caiaphas had een prachtig huis. Daar heeft Petrus Jezus ook verloochend. En van daaruit is hij gevoerd naar het tempelcomplex, naar een zaal. Het lijkt niet dat er een totale bijeenkomst was van alle leden van het Sanhedrin. Het zou ook illegaal zijn geweest, maar er waren wel genoeg mensen voor een verhoor. En ja, Jezus was de zoon van de Allerhoogste, dus dat, ja. Maar de Joden hadden geen recht om de doodstraf uit te oefenen. Dus werd Jezus gevoerd naar Pontius Pilatus. En die, normaal woonde die in Caesarea Maritima aan de kust. Fijn klimaat, veel leuker. Jeruzalem, strikt genomen, als het zomer is, is het onmogelijk heet. En als het dan winter is, is het eigenlijk koud en nat en weet ik wat. Eigenlijk zou je daar niet willen wonen, behalve natuurlijk als je daar een zekere religieuze verbondenheid mee hebt. Dan is Tel Aviv en Caesarea wel prettiger. Maar met de Pesachmaaltijd was die wel degelijk in Jeruzalem. Ik heb het niet aangewezen, maar hier heb je ook de Burcht Antonia. Dat was een toren en daar zaten ook soldaten. Maar goed, in ieder geval, Jezus is afgevoerd naar Pontius Pilatus hier. Dat heet ook het Praetorium. Maar de hoofdkwartier van een legeraanvoerder of een gouverneur heet altijd het Praetorium. Daar kon hij dus ook recht spreken. Maar goed, Pontius Pilatus komt erachter dat Jezus uit Galilea komt. Nou, dat komt heel handig uit. Hè? Dan is eigenlijk Herodes Antipas de aangewezen persoon. Want Herodes Antipas, een zoon van Herodes de Grote, is de baas in Galilea. En die is ook in Jeruzalem. En die zit dan in dit paleisje. Dat een paleis dat al eeuwen in handen is van zijn familie. Dus nou ja, dus dan gaat Jezus, die komt voor Herodes Antipas. Hij kreeg graag geen antwoord. Die stuurde weer terug naar Pontius Pilatus. En dan na enige heen en weer is Jezus veroordeeld. En dan gaat hij zo naar Golgotha. En daar wordt hij gekruisigd met twee anderen. En dat is dan het hele verhaal van de Goede Week tot en met vrijdag. Zondag komt ook nog, maar goed. Maar eerst nu Palmzondag. Alle vier de evangeliën vertellen het verhaal van Jezus' intocht. En Johannes is de kortste en die heb ik vorig jaar gebruikt als leidraad. En Johannes is ook de enige die vermeldt dat er palmtakken waren. En dat is belangrijk, omdat daar krijgen we de naam Palmzondag vandaan. En het is heel gebruikelijk, dat is in kerken geweest al eeuwenlang, maar ook in scholen, dat de kindertjes dan binnenkomen met iets wat op palmtakken lijkt. En ook Evelie heeft een liedje geleerd die ik haar niet kan overhalen om te gaan zingen. Want ja, soms is ze ook wel verlegen. Maar in ieder geval, ze heeft een goede intochtslied geleerd. En allen vermelden ook dat de menigte Psalm 118, vers 26 zingen: gezegend wie komt in de naam van de Heer, we zegenen u vanuit het huis van de Heer. Nu, Psalm 118 is een hele mooie en belangrijke psalm. De versen vlak voor deze versen spreekt van de steen die de bouwlieden hebben afgekeurd, die is geworden tot een hoeksteen. En het lijkt dat dit slaat op iets wat gebeurd is bij de herbouw van de tempel. Bij de herbouw van de tempel, maar ook in de herbouw van de tempel onder Herodes, stenen werden niet gehouden op de tempelberg zelf. Maar ze werden in de steengroeven precies op maat gemaakt. Zodat er bij de in elkaar zetting geen gereedschap gebruikt was, geen geluid. Maar ja, kennelijk kwam er een steen aan en die paste nergens. Dan maar niet. Maar achteraf bleek, wacht even, dit is de hoeksteen. Dit is de steen die je eerst moet plaatsen en waardoor je weet hoe het zit. Nu, wij in Nederland zijn gewend aan plat grond. En we hebben instrumenten om 45 graden te maken, dus dat gaat altijd prima. Maar in Palestina, plat grond is niet zo makkelijk aan te komen. Dus muren zijn nooit helemaal 45 graden op elkaar. Dus dan heb je een hoeksteen nodig die precies aangeeft van zo moet je verder bouwen en anders komt het niet uit. Dus de hoeksteen was als eerste geplaatst en dan kan de rest zijn weg wel vinden. En Jezus betrekt dit op zichzelf, want hij is de hoeksteen die door de bouwers is verworpen. En gek genoeg, niet gek genoeg, opmerkelijk genoeg, toen God de Heer hemel en aarde schiep, deed hij dat om gemeenschap te hebben met mensen, maar daartoe hadden mensen de vrije wil om te kiezen voor of tegen hem. En toen alreeds in het licht zag hij de komst van zijn zoon als onafwendbaar noodzakelijk om te laten zien hoe God was en hoe mensen een relatie met God konden krijgen. Dus in Jezus Christus is alles geschapen in het licht van de komst van de zoon die voor ons zou sterven. Gezegend wie komt in de naam van de Heer, dat kan gezegd worden tegen elke pelgrim. Maar voor deze pelgrim geldt, hij is de koning van Israël. We lezen de tekst uit Lucas 19 vanaf vers 29, waar boven staat intocht in Jeruzalem. Toen hij, Jezus, Betfage en Betanië bij de Olijfberg naderde, stuurde hij twee van de leerlingen vooruit. En hij zei tegen hen, ga naar het dorp daarginds. Daar zullen jullie een vastgebonden veulen vinden dat nog nooit door iemand bereden is. Maak het los en breng het hier. Als iemand jullie vraagt, waarom maken jullie het los? Moeten jullie antwoorden, de Heer heeft het nodig. In het Grieks de Kyrios, het Aramees de Maram, de Heer. En kennelijk hoeven ze niet te vragen wie de Heer is, want er is eigenlijk maar één Heer en het is niet meneer. Niet meneer P en meneer C of wie het mag zijn, het is de Heer Jezus zelf. De Heer heeft het nodig. De beide leerlingen gingen op weg en vonden het veulen, precies zoals Jezus had gezegd. Toen ze het dier losmaakten, vroegen de eigenaars hun, waarom maken jullie het los? Ze antwoordden, de Heer heeft het nodig. Daarna brachten ze het veulen naar Jezus. Zij wierpen hun mantels over het dier en lieten Jezus erop zitten. Onderweg spreidden de leerlingen hun mantels voor hem op de weg uit. En toen hij op het punt stond de Olijfberg af te dalen, begon de hele groep leerlingen vol vreugde en met luide stem God te prijzen om al de wonderdaden die ze hadden gezien. Ze riepen, gezegend hij die komt als koning in de naam van de Heer. Vrede in de Heer, wel en eer aan de Allerhoogste. Enkele fariseeën in de menigte zeiden tegen Jezus, meester, niet Heer, maar meester, berisp uw leerlingen. Maar hij antwoordde, ik zeg u, als zij zouden zwijgen, dan zouden de stenen het uitschreeuwen. Toen hij Jeruzalem voor zich zag liggen, begon hij te huilen om de stad. Hij zei, had ook jij op deze dag maar geweten wat vrede kan brengen. Maar dat blijft voor je verborgen, ook nu. Want er zal een tijd komen dat je vijanden belegeringswerken tegen je oprichten, je omsingelen en je van alle kanten insluiten. Ze zullen je met de grond gelijk maken en je kinderen verdelgen. En ze zullen geen steen op de andere laten, omdat je de tijd van Gods ontferming niet hebt herkend. Tot zover de schriftlezing. Jezus gaat op weg naar Jeruzalem voor het paasfeest, het Pesachfeest. Het Pesachfeest is een feest in het voorjaar waarin de Israëlieten ook nu nog herdenken de uitredding uit Egypte. En dat was weer mogelijk door de tindeplaag, de dood van de eerstgeborenen, maar zij werden gered door het bloed van het lam aan de deurposten gesmeerd. En in die nacht aten ze dan lamsbout en ook nog andere dingen. En nu was het zo dat het Pesachfeest moest je vieren in Jeruzalem, omdat de lammetjes moesten geslacht worden in de tempel. We denken bij een tempel als iets heel reins en schoons, maar de tempel van Jeruzalem was ook een slachthuis. Ik bedoel, het is niet anders. Lang geleden, toen de kindertjes klein waren, niet de kleinkinderen, maar onze kinderen, waren we op bezoek bij iemand die was eigenaar van een slachthuis. En de kinderen dwaalden af in het huis en kwamen terecht in de koelruimte, waar ze alle mogelijke kadavers zagen van beesten die nog herkenbaar waren als zodanig. Dat was wel traumatisch. Ja, we hebben het ook genoteerd in een traumaboekje. Ik bedoel, maar het tempel van Jeruzalem, daar vloeide heel veel bloed. Het werd ook wel even schoongemaakt natuurlijk, maar toch. Maar terwijl de lammetjes geslacht moeten worden in de tempel, is Pesach toch ook een familiefeest. Want je eet het niet in de tempel, je eet het in huizen. En nu vandaag de dag, de Joodse gemeenschap viert nog steeds wel het Pesachfeest, maar zonder lam, want er is geen tempel. Eigenlijk alle Joodse feesten afgezien van Purim, zijn afhankelijk van de tempel. En bij gebrek aan tempel worden ze gevierd, maar niet zoals de Bijbel het voorschrijft, want dat kan namelijk niet. Maar goed, bij die uittocht werd een paaslam geslacht en gegeten en het bloed van het lam redde van de dood. Vandaar ook dat men naar Jeruzalem gaat om het paaslam, de Pesach, te vieren. Nu, op weg commandeert Jezus een veulen. En zo vervult hij de woorden van Zacharia 9, vers 9, die we dan lezen in de NBV-vertaling 21. Juich, vrouwe Zion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde. Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zegen. Nederig komt hij aanrijden op een ezel, op een hengstveulen, het jongst van een ezelin. En zo wordt de stad Jeruzalem aangesproken als vrouwe Zion. Zion was een van de heuvels van Jeruzalem. En als deel voor het geheel staat het dan voor het geheel. Hier is de vertaling vrouwe Zion. Oudere vertalingen zeggen dochter Zion. Nu zijn steden in het Hebreeuws vrouwelijk. En dochter Zion is de dochter die Zion is. Dus het is niet een dochter van Zion, maar Zion is de dochter. En vrouwen Zion is dus een hele goede vertaling. En ja, de stad wordt aangesproken en ze kunnen het uitschreeuwen van vreugde. Je koning is in aantocht, maar deze koning is niet eentje die komt op een strijdpaard als een echte he-man, een echte superheld. Nee, hij komt nederig op een ezel. Hetgeen ook gebruikelijk was voor de koningen uit het huis van David, die reden op ezels. Ja, zo gezeten daalt hij af van de Olijfberg naar Jeruzalem. Er wordt toegezongen, gezegend hij die komt als koning, en de fariseeën klagen. En ze hebben wel daartoe wel reden toe, want er zijn tienduizenden toeristen en er zijn heel veel Romeinse soldaten. De ME is aanwezig. En als het lijkt alsof het chaos is, ja, dan krijg je problemen, dan is er een opstoot. Dus ja, het moet een beetje rustig worden. Maar het kan niet rustig zijn, want dit is het begin, je zou zeggen van het einde, maar het begin van het begin. Jezus is gekomen, maar hij is niet gekomen om een staatsgreep te plegen. Hij is niet gekomen om de muren van Jeruzalem te laten vallen. Hij is niet gekomen om Pontius Pilatus te verjagen of de priestelijke hiërarchie. Nee, hij is gekomen als het lam van God. En als Jezus dan op Jeruzalem neerkijkt vanuit de Olijfberg, dan kun je het ook goed overzien, dan huilt hij. Hij is diep en diep bedroefd. En niet omdat hij gaat lijden, dat gaat ook gebeuren. Maar hij ziet wat de uitkomst is. En die uitkomst, ja, de leiders die brengen dit op zichzelf. Niet doordat ze zo slecht zijn, maar ze zien niet wat de weg is. Jezus ziet de Romeinse belegering en de ondergang van stad en tempel in 70. Toen Jezus in Jeruzalem was, was het hele gebied opgedeeld. Maar in 44 na Christus was het hele gebied weer één stuk onder Romeins beheer. Dus ja, en toen had je een stel gouverneurs die heel erg hebzuchtig waren en heel veel uitplunderingen deden. En er waren ook nog een paar droogten waardoor hongersnood was. En dan door een andere factoren in 66 stopte. Nee, laat ik het anders zeggen. In de tempel van Jeruzalem had je 's ochtends en 's middags offers aan God, de ochtend en de middag. Maar elke dag werd er ook een dier geofferd namens de keizer van Rome, die daar ook voor betaalde. Want de Joden aanbidden de keizer niet, dat is not done. Maar namens de keizer een dier offeren, zodat God hem zou zegenen, dat kon wel. Maar in 66 werd deze offer gestopt en dat betekende ja, het begin van de opstand. Ja, de leiders, een hoge priester is vermoord geworden en de leiders gingen aanvankelijk mee, maar die hoopten wel dat ze later wel weer konden onderhandelen. Maar helaas, de Romeinse legioen die kwam, die leek aanvankelijk succesrijk te zijn, Maar die trok zich terug, waarschijnlijk omdat ze met te weinig mannen waren. En die vielen in een hinderlaag en werden aardig vernietigd. Dus het leek dat God aan de kant van de Joden waren, aan de kant van de Zeloten. En dat de overwinning aanstaande was. De steen van Daniel 2, die was aan het rollen. Het Romeinse Rijk zou vernietigd worden. Ja, dus ja, toen was de oorlog helemaal een feit. Maar die oorlog liep uit, zoals gezegd, op de vernietiging van stad en tempel en tienduizenden doden, kun je wel zeggen. Ja, ik lees nog een keer de woorden van Jezus, maar Jezus had al eerder gezegd, als hij het heeft over de tempel, geen steen blijft op de ander staan. En als de leerlingen daar ook naar vragen, bij Marcus en Matthäus is sprake van een gruwel die verwoesting brengt. Maar Lucas die vertaalt dat, als je ziet dat Jeruzalem omsingeld is door legers, dan weet je dat het moment gekomen is. Dus dit staat, is allemaal verleden tijd, het is allemaal gebeurd. Jeruzalem is wel vernietigd. En dus ik lees nog een keer de tekst die we hebben begonnen. Had ook jij op deze dag maar geweten wat vrede kan brengen, maar dat blijft voor je verborgen ook nu. Want er zal een tijd komen dat je vijanden belegeringswerken tegen je oprichten, je omsingelen en je van alle kanten insluiten. Ze zullen je met de grond gelijk maken en je kinderen verdelgen. En ze zullen geen steen op de andere laten, omdat je de tijd van Gods ontferming niet hebt herkend. In de komst van Jezus was de tijd van Gods ontferming, die was na. En na zijn opstanding was nu ook de dag. Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft. En er is verkondigd door Petrus en door de andere apostelen. En heel veel zijn tot geloof gekomen. Maar ja, de leidinggevenden niet. Die bleven gewoon bij hun standpunt. En dat is ja, nog steeds het geval. De Joodse leiders nemen hem niet aan. De steen die de bouwers afkeurden is het hoeksteen geworden. Dit is het werk van de Heer, een wonder in onze ogen. Dit is de dag van de opstanding, de dag van heil, de dag van ontferming. En dat is wereldwijd. Dan moeten we wel wijsheid hebben dat we niet een zodanig westerse evangelie verkondigen dat andere mensen ja, het niet zo zien zitten. Dan moet ik wel zeggen dat heel veel van het Westen is wereldwijd geworden. Iedereen heeft nu een smartphone, denk ik. Dat is, ja, zelfs elke zwerver en elke vluchteling, want anders kun je niet leven. En sportschoenen en trainerpakken lijken ook universeel te zijn. En dat is niet verkeerd, dat mag wel. Maar Jezus is er voor alle mensen. En ongeacht kleur of cultuur of eetgewoonten, Jezus kan dat wel hebben. En Jezus aanvaardt aanbidding met orgelmuziek en met een beatband. En hij doet het, aanvaardt ook aanbidding zonder muziek. Zelfs dat mag. Wie of wat of hoe. Maar Jezus is er voor allen. Nu, de leiders van het volk kregen hun zin. En dit zal uitlopen op de ondergang van Jeruzalem. En zelfs de nare woorden van Matthäus, zijn bloed zij op ons en op onze kinderen. Dat, ja, dat is de generatie die de ondergang van de stad heeft meegemaakt. Dus dat is ook verleden tijd. Het is nonsens om dat nu nog steeds door te voeren in de anti-Joodse wetgeving, zoals dat in de loop van de tijd wel degelijk gedaan is. Ja, nu hun wil geschiet en zal op de ondergang van Jeruzalem uitlopen. Nu, wij christenen hebben deel aan Gods ontferming. En wij kennen Jezus als verlosser en Heer. En dan mogen we ook, kunnen we ook zo leven. En dat is wel rustgevend, want we hebben niet alle antwoorden nog. Het is wel zo dat naarmate ik langer leef, krijg ik meer antwoorden op van alles nog wat. Maar het probleem is alleen wel, met elke nieuwe antwoord krijg ik meer vragen. Vandaar dat we de eeuwigheid krijgen om dat allemaal na te kijken natuurlijk. Ik bedoel, dat is vrij duidelijk. Daarvoor plus toch dat we God gaan prijzen in de eeuwigheid voor alle antwoorden die we dan hebben. Of misschien dat het ons ook niet meer interesseert, omdat we dus bij de Heer zijn en de rest is niet eens belangrijk. Nu, waar en wanneer we leven, dat biedt mogelijkheden om Gods wil te doen. Ja, wat me opvalt in de loop van de geschiedenis is hoe elke tijd zijn mogelijkheden en zijn beperkingen heeft. voor deze tijd is getrouwd zijn de norm. En ben je niet getrouwd, dan ben je een beetje typisch. Maar voor de eerste eeuwen na het christendom en tot in de middeleeuwen, als je vrouw was, dan kon je kiezen om God alleen te dienen. En het voordeel daarvan was, dan had je geen man. Dan kon je studeren, je kon bidden, je kon de dingen doen die een vrouw normaal ook al deed. Maar dat had ook wel zijn nut. Vandaar ook dat sommige prinsessen zeiden, weet je wat, trouwen met iemand die ik niet wil en dan kinderen krijgen in ver weg gestaan. Wel nee, ik bedoel, ik ga God dienen, dat is dat. Dus dat, die mogelijkheden waren er. Maar in onze tijd hebben we weer nieuwe mogelijkheden. We hebben in de vorige eeuw en het begin van deze eeuw meegemaakt ontzettend veel zendelingen, jonge echtparen met kinderen. Dat is nu nog wel mogelijk, maar wat we vandaag ook veel meer zien, is dat mensen door hun beroep in gebieden kunnen komen en mensen kunnen bereiken die je anders niet bereikt. Ja, dus elke tijd, heeft ze mogelijkheden. Ik weet van een gezin waarvan de kinderen ziek waren, moesten vaak naar het ziekenhuis. Maar in de wachtkamer hadden ze contact met mensen die ze anders nooit zouden zien. Dus open je ogen voor de mogelijkheden die je hebt om een getuige te zijn in contact met anderen. We kunnen bemoedigd worden door verhalen over zendelingen. En tegelijkertijd kunnen we ook beseffen dat die zendelingen kinderen waren van hun tijd. Ja, de westerse zending is in de vorige eeuw met het kolonialisme meegegaan. En soms was dat mogelijk, maar soms bracht het ook weer moeilijkheden met zich mee. Maar goed, we leven nu in andere tijden. En nu hebben we meer christenen in Afrika dan waar ook ter wereld. Ja, dat is de humor van God. Dus ook daarin kunnen we blij zijn. En ook in het verleden, ja, als je het zendingsveld opging, dan ging je scheep. Je kwam nooit meer terug. En afgezien van brieven die 2 maanden onderweg waren, had je geen contact. Vandaag de dag is het eigenlijk totaal anders, want je vliegt in een paar uur wereldwijd. Je hebt je smartphone bij je en je kunt dus telefoneren met weet ik wie. We hadden net een begrafenis en die is gevolgd door mensen in Australië en in Amerika terwijl het gebeurde. Dat kon men gewoon volgen. Ja, dat zijn de mogelijkheden van deze tijd. En kennelijk met internet kun je meer mensen bereiken ten goede of ten kwade als ooit tevoren. En Hans kan daarvan meepraten. Want ja, zijn werk zou niet mogelijk zijn zonder internet en een goede computer natuurlijk. Ja, dus we kunnen verder wat we ook kunnen doen. Het viel me op, ik heb dus mijn preken over Jacobus onderbroken. De volgende gaat over rijken. Ik heb even gekeken wat deden de kerkvaders daarmee toen ze dus wat te zeggen hadden. Wel, heel simpel. Ze zeiden, als je nu rijk bent, hou het wat simpeler. Dan heb je meer om weg te geven. Nu is simpel een betrekkelijk begrip, hoor. Ik bedoel, je hebt mensen die leven simpel omdat ze geen geld hebben. Ja, dat moet wel. En je hebt andere mensen die vinden het, je mag leven naar je mogelijkheden. Maar het is niet verkeerd om te kijken van, ja, wacht even, te wille van de planeet, de kinderen zijn daar heel druk mee bezig, te wille van de naaste zijn er ook vereenvoudigingen denkbaar. En ook hier geldt, er zijn geen algemene regels, maar je moet met de hulp van de Heilige Geest, met de Heer, je eigen weg hierin in zoeken en vinden. Ja, en zo kunnen we leven en geven. En ook wat tijd betreft kunnen we trachten God en de naaste te dienen. Wij kunnen deel hebben aan Gods ontferming. Door Gods ontferming zijn we wat we zijn. Dus mogen we ook ontferming hebben over anderen. We kunnen slechte daden afwijzen. En slechte daden hebben vooral gevolgen als het mensen kapot maakt. Mensen de weg tot God verhindert. Ja, en dan, nee, daar ga ik geen voorbeelden van noemen. Wij volgen een leider, een koning die naar Jeruzalem ging in de wetenschap, daar word ik afgewezen, daar word ik vernederd, daar zal ik lijden, daar zal ik sterven. En niet zomaar sterven, niet eervol. Ik bedoel, het is een verhaal over soldaten van tijdens de de gevechten van de Fransen tegen de Duitsers in de 1870 was dat, geloof ik. Van een soldaat die had een hele menigte om zich heen. Die zat te kijken, nou, het was de tijd van zijn leven. Ook toen hij sneuvelde, bedoel, dat was een hele show. Zo was het voor Jezus niet. Het was de diepste vernedering die maar denkbaar is om aan het kruis te lijden. En daar is dan de schepper van het heelal, daar is de wetgever, die is gegaan tot in het kruis toe. En wij hebben dan door zijn dood deel aan Gods ontferming. Laten we dan ook mild zijn voor een ander. Ook als we en ook bidden. En zoals Jezus weende voor Jeruzalem, zo kunnen we ook wenen voor ons land. We kunnen ook wenen voor Jeruzalem. Maar daar wil ik niet te veel over zeggen. Maar en bidden, Heer, kom spoedig en geef genade nu. Amen. Laten we samen bidden. Vader, we danken u voor toch de vreugde van Palmpasen. De koning is gekomen. En toch, het ging niet zoals mensen gehoopt hadden, gedacht hadden, gewenst hadden. En ook in ons leven kan het ons anders gaan. Maar wij weten dat u de overwinnaar bent op uw eigen wijze. En zo willen we u volgen, de gekruisigde, in de kracht ook van de opstanding. En wij weten dat het helemaal goed komt op uw tijd, op uw wijze. Want u bent de God van de opstanding. Ga dan ook met ons mee in deze week, dat we iets meer zullen beseffen van uw liefde, van uw ontferming. En dat we daardoor ook veranderen, ook in hoe we kijken naar mensen. En help ons ook, soms is boosheid menselijk en nodig als we kijken naar onrecht. Maar geef ons ook het verdriet dat u ook had om mensen in hun domheid met de gevolgen daarvan, dat we voor hen ook kunnen bidden. Zegen zo ook ons allen en ook degenen die hier nu niet zijn, om welke reden dan ook. Geven u de komst van uw geest en uw hulp. Amen. En nu mag u ook heen gaan in vrede en vol vreugde met de zegen welke God u meegeeft. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u. Amen.